Gemeente, hebt u wel eens een witte raaf gezien? Dit is zeer zeldzaam. Bestaat hij eigenlijk wel? Letterlijk. Een witte raaf. Nou, misschien zijn we dat zelf een beetje. Als je kijkt naar grote delen van de wereld waar een geweldige hongersnood is. Door droogte meestal. En economisch wanbeleid. Van de Verenigde Naties. Ik denk aan Carrefour. Maar ook Zuid-Amerika. Zoveel mensen die honger lijden. Meestal door droogte. Nou, dan zijn wij in het Westen, en het rijke Westen, een witte raaf. Zo gezien. Ja? Hoe beoordeel je dat eigenlijk dan? Dat wij eigenlijk van alles hebben. In ieder geval genoeg. En dat zoveel miljoenen tekort hebben. Hoe beoordeel je dat? Misschien moet ik zeggen, laat dat oordeel maar aan God over. Want weet u, hongersnoden zouden zijn in het laatst der dagen even zoveel tekenen van de tijden dat de Zoon des Mensen eraan komt. Oh, zo. Ja. Hebt u wel eens gezien hoeveel honger er is? Heel dichtbij in het rijke Westen. Waar zoveel mensen honger hebben naar God. En zich dat eigenlijk niet meer bewust zijn. En als het zover is, dat je de honger niet meer voelt, dan ben je het laatste stadium op sterven na dood. Hebt u wel eens gezien hoeveel mensen hongeren naar God in het rijke Westen zonder het zich nog bewust te zijn? Hebt u wel eens gezien hoeveel honger er geleden wordt mogelijk in de kerk van het rijke Westen? Zo dat je misschien moet zeggen dat er in de kerk van het rijke Westen momenteel een hongersnood heerst. Vanwege een grote droogte. Zo droog. Zo droog. Zo droog. Dat er bijna niks meer groeit of bloeit. Zo droog. En misschien daar waar het meest regen valt, zogenaamd, is er het droogst. Nooit gezien? En misschien dat die hongersnood in de kerk in het rijkesten ook niet of nauwelijks meer gevoeld wordt. En als dat zo is, dan ben je het laatste stadium op sterven na dood. Ja, hoe beoordeel je dat dan? Nou, laat dat oordeel maar over aan God. Het laatste oordeel. maar hongersnoden zouden zijn tekenen van de tijden dat hij eraan komt, dichtbij is. Maranatha, de Heere komt. En je zult er geen erg in hebben, meer. Maar als u vraagt naar oorzaken, wat de oorzaak zou kunnen zijn van een mogelijk geweldig grote hongersnood in de kerk van het Rijke Westen, Nederland, Europa, dan zou het wel eens te maken kunnen hebben met het feit dat we niet delen. Want we hebben zat om mee te delen aan Carrefour en zo. Dan zou dat dus kunnen betekenen dat we niet genoeg uitdelen. Diaconia. Ja, maar, ja, dat weet ik wel. Maar we houden nog zoveel, hè. Wat is de oorzaak? Dat er zo'n honger geleden wordt in grote delen van de wereld. Zou het kunnen zijn dat wij misschien zoveel stelen als raven en gestolen hebben als raven? Het koloniënbeleid. Ja, God vergeet niks hoor. En er is meer verband tussen het verticale en het horizontale dan wij denken. Er is meer verband tussen het gewoon alledaagse leven en het leven met God dan wij willen weten. Want dan moet je conclusies gaan trekken. Als dit zo is, lieve gemeente, dat er momenteel zo'n zware hongersnood heerst in de kerk van het Rijke Westen, en ik ben ervan overtuigd, maar ik mag u mijn overtuiging niet opleggen. Als u daar niet in meekomt, zijn zo. Als dat zo is, dat er een zware hongersnood heerst in de kerk van het Rijke Westen, dan ontkomt niemand daaraan. Dan zegt God niet, jij, ik maak voor jou een uitzonderingspositie, zodat je er niks van merkt hoe erg het is. Dan gaat het echt helemaal aan jou voorbij. Nee, de Bijbel leert hier anders. Het hele land zucht hier onder het oordeel van de grote droogte en de daarop volgende hongersnood. En Elia zucht er ook onder. Het is niet zo dat God zegt, ik hou zoveel van jou. Je bent zo'n heilig man. Je bent zo'n godvruchtig man. Je merkt er niks van die droogte. En van die jongens, dan merk je helemaal niks, want dat gaat zo aan je voorbij. Letterlijk en figuurlijk, nee. Daar zucht Elia wel terdege onder. Hij moet publiek onder woorden gaan brengen wat God tegen Israël heeft. En met name tegen koning Achab. En wat is dat dan, kort samengevat, dat ze weer andere goden zijn gaan dienen dan de enige God, Jezus Christus, Zoon van God. En nu vertel ik het maar gelijk door naar heden, naar de kerk. Elia moet het profetisch uitzeggen wat God heeft tegen zijn volk. Met name tegen koning Achab. De goddeloze Achab. Ja, en dan brengt God je in een wat eenzame positie. Als je zo'n opdracht krijgt, word je echt een beetje eenzaam. Als parlie nog zo tegen, dan word je eenzaam. Elia, ga weg van hier en ga naar het oosten en verberg je aan de Bekrit, die voor aan de Jordaan is. Lieve gemeente, als er hongersnood is vandaag in de kerk van het Rijke Westen, heeft dat zijn consequenties. Soms denk je, ben ik nou alleen zo? Vul het maar in. Want de rest heeft nergens last van. Zo te zien. Zo te horen. Eenzaam. En die uitzonderingspositie van Elia bij de Bekrit is tegelijkertijd een overlevingsoefening. Struggle for life, op leven en dood. Zou die het halen? Ja, daar staat God garant voor. Maar dat moed mag hij dagelijks opnieuw ervaren. Afhankelijk dus, o zo afhankelijk. Ja, wie dit niet ziet, voor de kerk vandaag in het Rijke Westen, ik mogen veronderstellen dat het zo zou kunnen zijn dat u daar rijk bent en verrijkt en nergens gebrekken hebt. Elia moet uitwijken. Ga weg van hier. Zonder je af. Uitwijken. Nee, zich niet afscheiden. Dat is nooit van God. God heeft niet gezegd, je wordt maar lid van een ander volk. Nee. Uitwijken. Niet afscheiden. En ook niet de wijk nemen. Ga weg naar het oosten. Verberg u aan de beek Krit. Als je nou goed kijkt, gemeen, naar deze geschiedenis. Elia zit daar bij de beek Krit. In een afgelegen deel van het land. Rotsachtig gebied. Moet u eens goed kijken. Het lijkt wel een beetje een woestijn in miniatuur. Het Madurodam van de woestijn, weet u wel, na de Exodus. Precies dat is hier het geval. God gaat hier opnieuw in de persoon van Elia zijn volk in de woestijn brengen. Want de profeet is daar niet voor zichzelf, maar staat eigenlijk als vertegenwoordiger daar van het volk. Hij is de personificatie van het volk Israël. Wat gebeurt hier? Terwijl duizenden van Israël wegsterven van droogte en honger, onderhoudt God toch eigenlijk zijn volk in de persoon van Elia in een stukje woestijn. Ja, precies. Zoals God lang geleden gedaan had. Toen hij zijn volk onderhield in de woestijn. Wanneer? Na de Exodus. Na de verlossing. Wat zegt u? Na de verlossing. Nou, dat verstaat bijna niemand meer vandaag. Toen God zijn volk leidde de woestijn na de verlossing, ja, en ze daar wonderlijkerwijze onderhield, dag voor dag, ja. Wat hier gebeurt, moet u het zien op zichzelf, als een bekende geschiedenis voor de kinderen. Wat hier gebeurt is eigenlijk dat Elia vertegenwoordigt het hele volk Gods in een uitzonderingspositie, in een overlevingspositie, in de woestijn. Woestijn. Een element wat eigenlijk voortdurend daarna terugkwam, weet u wel. Elia hier, maar denkt u later, en Johannes de Doper, 40 dagen in de woestijn, waar die onderhouden wordt met sprinkhanen wilde honing. hetzelfde. En Jezus in de woestijn 40 dagen. Als hij verzocht wordt om van stenen brood te maken. Zo'n honger had hij. Ja? En in de eindtijd, nu dus ongeveer, de vrouw in de woestijn, ja, het woestijnelement, in die lijn moet u dit verstaan. De woestijnepisode wordt doorgetrokken door de hele geschiedenis heen. Ook vandaag, ja, nogal wie dus, toch? Uit de hele Bijbel gelooft. Ondertussen. Elia. Een witte raaf. Een witte raaf die onderhouden wordt door zwarte raven. Want alle raven zijn zwart. Toch? Alle raven zijn zwart. Maar je wordt een witte raaf onderhouden door zwarte raven. Ik heb de raven geboden dat zij u onderhouden. De eerste les, gemeente, kijk er eens goed naar. Israël is ongehoorzaam aan God. Dieren zijn gehoorzaam. Zo zeg. Dat is beschamend. Dieren zijn gehoorzaam. Bovendien overleeft Elia hier door een wonder. Want het beetje krit was maar een heel klein stroompje hoor. In Indonesië zouden zeggen, wadi, die is zo uitgedroogd. Waarom, lieve God, zet u die man niet neer bij de Jordaan, die droogt helemaal niet uit? Nee, bij een klein stroompje. Zo uitgedroogd. Kantje boord hoor. Of hij het halen zal. Of die levend onder dit oordeel vandaan komen zal. Kantje poort. Het zal een wonder wezen hoor. Ziet u hier het dieptepunt wordt geschetst in Israëls geschiedenis. Het is wel zo'n dieptepunt. Elia zou alleen kunnen overleven door een wonder van God. En in hem Israël. Want hij is de personificatie van Israël. Lieve mensen, zijn we daar vandaag van overtuigd dat de kerk in het rijke Westen alleen zal kunnen overleven door een wonder? Zijn we daarvan overtuigd? Of gaat alles zo zijn gangetje? Eigenlijk als vanzelf. Het is maar een vraag. Want er is meer verband tussen het horizontale en het verticale, tussen het gewoon alledaagse leven en het leven met God, dan wij voor waar willen hebben. Het zou immers zaliger zijn te geven dan te ontvangen. Hoe is het met ons consumptiegedrag vandaag in de kerk? Letterlijk en figuurlijk. Pak u het op. Elia, en zo Israël, en zo de kerk vandaag, onder het oordeel van de grote droogte, mag leven door een wonder van God. En dat wonder wordt versterkt door die raven. Want die raven zijn ook nog eens een keer onrein. Wist u dat? Onreine dieren. Leviticus 11, vers 15. Onreine dieren gehoorzamen God. nota bene. En de raven bracht hem 's morgens brood en vlees, desgelijks brood en vlees 's avonds, en hij dronk uit de beek. Nou, u merkt het wel, de geschiedenis van Israël in de woestijn herhaalt zich bijna letterlijk. Toen destijds leefde het volk immers ook dag voor dag van brood uit de hemel, het manna, en van vlees uit de hemel, de kwakkelen. Ja toch? En van water uit de rots. Ziet u wel? Het Madurodam, miniatuur van destijds. Wat zit erachter? Nou, heel gewoon. Soms moeten we onze les overdoen. Na de Exodus, ja. Na de verlossing, ja. Soms moeten we onze les overdoen. Vaak moeten we onze les overdoen. Altijd moeten we onze les overdoen. Leest u zelf maar. Israël in de woestijn. En nu Elia. Israël leerde het nooit zonder genade. Dat is de les. Ook vandaag. Nou, ja. Ja, hoort u eens, als u nou meent dat geestelijke groei in het Nieuwe Testament anders is dan in het Oude Testament, ja, dan verbreekt u de eenheid van de schriften. En dan moet je het zelf maar weten. Soms, tijd, moeten we onze les overdoen. Israël kon alleen maar leven, steeds weer door genade. En de kerk vandaag, ja, is het beter weg. Ja. Misschien gaat u wel bedroefd weg. Weet u wel? Bedroefd. Ondertussen, vlees, brood, 's morgens, 's avonds, iedere dag. Johannes 6, wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. Bloed drinken. Is dat iets van een beetje gruwelijk, zeg, bloed drinken? Is het iets van een geheim genootschap of zo? Ja. 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 Gods verborgen omgang vinden bij de krit en elders. Zielen waar zijn vrees in woont. Het heil geheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vredebond getoond. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. Maar lieve gemeente, altijd door het wonder van de genade en dan wel steeds opnieuw. Dat is de les van vanavond. En anders gaan we leven van de opgewarmde maaltijden en de magnetron van het reformatorische leven. Een opgewarmd prakkie? Nee, sorry, dank u wel. Snap u? Brood en vlees en water. Elementaire bestanddelen van Gods voedselprogramma noodgebied. Brood, vlees, water. Of is het eigenlijk het dagelijkse menu? Jezus, ik ben dat levende brood Ik ben dat levende water. Wie van mijn vlees eet, is het eigenlijk dagelijkse kost. Ja, denken wat Jezus leerde, geef ons heden ons dagelijks brood. Oh, oh. Geldt dan ook vandaag misschien op water en brood en vlees alleen? Ja, ja. Denk aan Gods belofte in Jesaja 33, zijn brood werd hem gegeven en zijn water is zijn gewis. Meer niet. Brood en water en vlees. Meer niet. Maar ook niet minder. Dat bevat alle benodigde voedingsstoffen en vitaminen voor de verborgen omgang met God. Bij de bekrit. Anders. En wie vandaag meer wil dan eten van het wonder, van het dagelijkse genadebrood, die is bezig zijn eigen leven te behouden om het zo te verliezen. Laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, ook in de kerk. Ook in de kerk. Want morgen sterven wij. Een manier van leven in de kerk die gecombineerd kan worden eventueel met enkele snacks uit een evangelische tent. Maar een waarachtig christen heeft genoeg aan God alleen. En daarvoor is het tafeltje dekje van een goed lopend gemeenteleven niet genoeg. Daar heb je God zelf voor nodig. Om verzadigd te worden. Want eerlijk is eerlijk, gemeente. Dit dagelijks onderhoud van brood en vlees kwam niet tot Elia op de meest frisse manier. Zegt u nou zelf. Die raven, weet u wel. Onreine dieren. Eigenlijk kadavereters. We zongen die gruwelijke zinnen, bijna een beetje onbeschaafd vandaag, op Psalm 79, weet u wel. Hun lijken onbegraven, verzaden na hun dood, het gedierte hongersnood en gier en kraai en raven. Lijkeeters. Nou, nogmaals. Dat dagelijks onderhoud komt niet tot Elia op de meest frisse manier, vindt u wel? Je zou er eigenlijk voor bedanken. Ja, ja. Maar weet u, bedelaars zijn niet kieskeurig. Ik zag ooit in Rotterdam een dakloze vrouw een vuilniszak openmaken en daaruit eten. Je moet maar honger hebben. Dan heb je niet meer te kiezen. Pak het op. Dan heb je niet meer te kiezen. Dan is het eten of sterven. En dat is hier het geval. Ja, ik vraag toch nog maar weer eens een keer. Weten we dit vandaag nog? Een bedelaar heeft niet meer te kiezen. Het gaat hier wel om het leven, overleven met God. Of weet je dat alleen onder het oordeel van God over je leven en over de kerk? Nou, de ondervinding is ook hier de beste leermeester. Of moeten we maar weer heel gewoon en ouderwets gaan spreken over de bevinding is hier de beste leermeester. Of eten we vandaag maar raak. Om te sterven bij het leven. bij allerlei tussendoortjes, van gepolijste meditaties en gemakkelijk wegflikkende stichtelijke toespraakjes. In ieder geval, Elia weigert brood en vlees niet vanwege die onreine raven. Hij zegt niet, sorry, dank u wel. Nee, dat begin ik niet aan. Nee. Weet u, eigenlijk is die witte raaf zelf zo zwart geworden als een raaf. Hoezo? Wel, hij heeft hier zich vereenzelvigd met zijn volk, dat weer zwart geworden is van dienstbaarheid. Zoals lang, lang, lang geleden. Voor de verlossing. Kan dat? Ja. Versta je dat? Niet? Ja. Dan ga je buiten de Bijbel. Dat is heel die bekering. Nog net, ja, de Bijbel is scherp. Kan het ook niet helpen. Elia, de witte raaf, is hier zelf zo zwart geworden als een raaf. In de identificatie, de vereenzelviging met zijn volk, wat hij zwart werd door de dienstbaarheid, voor het dienen van andere goden, in plaats van de enige. En als je dan niet boven je eigen mensen staat, dan heb je niks meer in te brengen. En ik heb de raven geboden dat zij u daar onderhouden zullen. Raven. Die dat ook nog een keer doen tegen de natuur in. Want raven hebben doorgaans honger als een raaf. En raven steden als raven. Toch? Dat is even een wonder dat die beesten dat eten opgegeten hebben onderweg richting Elia. Dat is een wonder. Dat voedsel bij Elia aankomt, dat is een wonder. En als dit bij u aankomt, is het ook een wonder. Een wonder van God. Werkelijk waar. Elia ontvangt hier Gods gaven door raven. Anders niet. Nee. De kerk met een hoofdletter. En ik zeg dat niet zo vaak zo. Want ik wil niet behoren bij een bepaalde categorie. En maak geen categorieën in de gemeente. Doe het woord wel. Maar ik zeg nu toch even zo. De kerk met een hoofdletter. Vandaag in het rijke Westen is wel een witte raaf. Zeldzaam en uniek. Bestaat ze eigenlijk wel? Bestaat ze eigenlijk nog wel? Want ze leeft uitsluitend van de dagelijkse voedselvoorziening uit de hemel. Wat een wonder van God. En daaruit betrekt ze genoeg calorieën voor het eeuwigheidsleven. De kerk, een hoofdletter in het rijke Westen vandaag. Een witte raaf. Zeldzaam. Uniek. Bestaat ze eigenlijk wel? Bestaat ze eigenlijk nog wel? Ook in Rotterdam? Ik zou het niet te gauw aannemen. Een witte raaf. Die alleen eet die alleen leeft van het eten van zijn vlees en het drinken van zijn bloed. In de verzoening door voldoening. Als hij mijn zonden en schuld bedekt. In de verzoening door voldoening. Dat voldoet. Doet vol zijn. Vervulling. Pinksteren. Dat alleen. De rest vergeten hoor. Echt vergeten. Echt. Want dat is wat anders dan eten van allerlei hartige hapjes. Die je maag niet vullen, waar je zo'n dorst van krijgt. Trouwens slecht voor je bloeddruk. In ieder geval komen de bediening van de verzoening onder druk te staan. De dienst van het bloed der verzoening. Maar vooral gemeente spelen die raven een dagelijkse rol. En ik moet u eerlijk zeggen dat ik een tijd heb nagedacht over de betekenis van die raven en ik kwam er niet uit. Ik heb die preekschets zelfs weken laten liggen, omdat ik er niet uitkwam. Ja, ik heb er nu de gelegenheid voor, om de zaak wat te traineren. Maar ik wist niet wat die raven waren. Ik las een preek van Spurgeon. En die zei heel gewoon, ja, dat zijn de koeriers die voedsel brengen bij Elia. Ja, denk dan, ja, dat is te gemakkelijk. Dat is te gemakkelijk. Waarom zijn het nou raven? Onreine dieren. Die veel liever het voedsel zelf opgevreten hadden op weg naar Elia. Ja toch? En toen ben ik tot dit inzicht gekomen. En ik wil het u graag meenemen. Die raven zijn een beeld van Israëls onreinheid. Van onze onreinheid. Van het lichaam der zonde des doods. Waar je altijd mee te maken blijft houden. Als de genade en het geloof niet een oefening zijn. Maar je kan nooit een bekeerd mens worden hoor. Of je vergis je. Ja toch? Echte bekeerden zijn onbekeerden. Die leven van genade en doorgeloof. En daarbuiten word je altijd geconfronteerd met wat Paulus noemt het lichaam der zonde des doods. Wel nu, vanuit die kennis, toch maar even, vanuit die bevindelijke kennis van je ellende, word je het hemelse voedsel aangereikt. Hoe kan dat? Als ik zo te maken krijg met mijn verlorenheid, met het lichaam van de zonde van de dood, hoe kan daarop het hemelse voedsel liggen? Ja, het is zo. Het lichaam der zonde des doods is als daar een presenteerblad waarop het hemelse voedsel ligt. Maar wordt dat dan niet onrein? Ja, eigenlijk wel. Maar hoe kan dat dan? Nou, er zit wat tussen. Wat dan? Christus. Christus. Die tot zonde is gemaakt. Die tot zonde is gemaakt. Opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Hoe kunnen de raven mij nu Gods goede gaven brengen? Dat kan toch eigenlijk niet? Als je bevindt in jezelf dat je zo onrein bent, 100% verloren bent, echt niet bekeerd bent. Hoe kun je dan leven van het hemelse voedsel? Je durft toch niet? Kan toch niet? Ik zo? Lieve mensen, zit wel tussen.
dat ik die klein krijg. Het wonder van de genade. Christus. Hoe kun je het hemelse voedsel, Christus, aangereikt krijgen door je eigen godvijandige natuur? Die zou toch veel liever. Ja? 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 En het wonder. Wat zit daartussen? Christus. Genade. Alleen. Ik ben dat levende brood. In die onmogelijke mogelijkheid vindt u Christus. Tot zonde gemaakt. En daar en van daaruit proef ik Gods genade. En dat smaakt. Hoe zoet zijn mij uw redenen geweest. Die onze verhalen of onze preken zijn mij uw redenen geweest. De wet gedoopt in het bloed van Jezus. Lieve mensen, het oordeel van God over de kerk in het rijke Westen en over mijn persoonlijk leven brengt God ons terug bij af. Als Israël in de woestijn na de Exodus terug bij af om opnieuw te spellen wat genade is. Weet u wat Elia daar zit te leren? Voor heel zijn volk, indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Maar dat kost je vlees en bloed, hoor. Pardon? Dat kost zijn vlees en bloed, hoor. God rechtvaardigt goddelozen. Eens en steeds weer. Want Gods goede haven geworden ons door onreine raven. En als je verder leest, dan ziet u een andere geschiedenis staan. En dat Elia wordt onderhouden doordat meel en olie vermenigvuldigd worden, weet u wel? Een andere wonder, waardoor hij onderhouden wordt. Maar hoe vindt dat dan plaats? Wel, hij eet dat voedsel wat dagelijks vermenigvuldigd wordt. Meel en olie. Samen met een heidense vrouw. Een Sidonitische. En dat is de volgende verootmoedigende les. Voor Israël. Samen met. Op het level het niveau van een heiden. En dat is de duurzame les voor de kerk. Beschamend en verootmoedigend. Als wij nou eens niet meer boven elkaar gaan staan in de kerk. Als wij nou eens niet meer boven een werelds mens gaan staan die God niet kent. Dan kan God opnieuw beginnen. Want we leven toch van de heiland van zondaren. Gods goede gaven ontvangen wij uit de bek van onreine raven. Kan toch eigenlijk niet? Nee, eigenlijk niet. Er zit een wonder tussen. Van de genade. Er zit Christus tussen. Dat voedsel in die bek. En daartussen zit Christus. Anders kan het niet. Dan wordt dat voedsel onrein door die onreine raven, toch? Dan kun je het niet eten. Wie uit dit wonder van de genade leeft en daar naartoe leeft, dagelijks, die is vandaag kennelijk een witte raaf. Zeldzaam en uniek. Staat hij eigenlijk wel? Staat hij eigenlijk nog wel in Rotterdam?
Want wij gaan vandaag veel liever zelf de boer op. En wisselen de ene super in voor de ander. Dan heb je de eetcultuur van de kerk in het Rijke Westen. De cuisine reformée. Vanuit de refo-keuken. Maar wie als een bedelaar dagelijks leeft uit Gods hand. Dat is mooi zeg. Uit Gods hand leven. Dat is vriendelijk. Dat is mooi zeg. Uit Gods hand leven. Pardon? Wie dagelijks leeft uit de vieze bek van een oreine raaf. Die is vandaag een witte raaf. Kennelijk. Zei Luther dat niet? Weet u wel? Ik heb het u vaak genoeg gezegd. Zijn laatste woorden waren: wij zijn arme bedelaars. Dat is waar. Maar zijn laatste woorden? Ja. Nou, die man heeft het ook niet ver gebracht, zeggen de heiligmaking. Zo zeg hij. Heeft hij ver geschopt in de geestelijke groei? Nee. Nou, ik denk dat hij er meer van snapt dan u. Wij zijn arme bedelaars. Dat is waar. De laatste woorden van een stervende. En het begin van de vernieuwing van de kerk. En als wij nou weer eens bedelaars worden. Dagelijks. Afhankelijk. Levend. Uit de vieze bek van een raaf. Als een goddeloze. Dagelijks gerechtvaardigd om niet. Dan kan God opnieuw beginnen. Ook in Rotterdam. En anders. Dan sterven wij bij het leven. Amen.